Kunnen we.
Meneer Vraag?
Yes.
Ik denk dat deze sheet is voor mij het belangrijkste. En ik heb een aantal ontwikkelingen hier opgeschreven op deze sheet, waar ik en mijn managementteam en de collega's druk mee zijn nu, maar ook de aankomende 5 tot 10 jaar. Ik heb ze even geclusterd onder maatschappelijke ontwikkelingen van goh, en hoe ontwikkelt zich het vak nou en welke ontwikkelingen zien wij gebied, of welke risico's zien wij op het gebied van wet en regelgeving. Een aantal zullen jullie één op één herkennen ook voor jullie eigen organisatie of eigen omgeving. Krappe arbeidsmarkt. Dat is voor het eerst sinds 2 jaar, zeg ik altijd maar, is geld niet meer een probleem, maar zijn gekwalificeerde mensen een probleem? Zeker in onze organisatie zeg ik vaker een milieuvergunningverlener of een toezichthouder of iemand die echt wat van geluid weet of trillingen. Nou, die zijn bijna schaarser dan een directeur. Of die zijn schaarser dan een directeur. Even zonder gekheid. Dat betekent dat wij als organisatie daar continu mee bezig moeten zijn om goede mensen te houden, goede mensen te vinden, om de kwaliteit van de uitvoering te kunnen waarborgen. Dus goede producten, diensten en kwaliteit te leveren naar jullie als bevoegd gezag. Daarnaast heb je gewoon in Nederland, en daar zie je tegenwoordig ook al op de publieke omroep daar programma's over, er is er gewoon een strijd gaande om schaarse ruimte. Dus is de strijd om ruimte in rekenzin, dus denk aan stikstof, maar ook gewoon in fysieke zin. Je ziet ook dat tegenwoordig burgers, ondernemers, zijn veel mondiger dan 5 jaar geleden. Dat is echt een ontwikkeling die wij heel erg nadrukkelijk zien veranderen ten opzichte van 3 jaar geleden. Ik zei net al van bij de introductie bij commissie Mans van Aartsen, versterking VTH. Een nadrukkelijke discussie in Nederland die nu plaatsvindt is dat ze zeggen, goh, we willen robuuste diensten. Wat betekent nou robuust? Robuust zijn eigenlijk diensten, kun je je taken nog goed uitvoeren en kun je ze betaalbaar uitvoeren. We moeten ook steeds meer kwaliteit leveren en die kwaliteit staat ook onder druk ten opzichte van de krappe arbeidsmarkt. Als je kijkt naar wet en regelgeving, omgevingswet hebben we denk ik al wel aangestipt. Maar ik wil jullie niet een voetzoeker onthouden. De wet kwaliteitsborging is gekoppeld aan die omgevingswet. En die zegt eigenlijk dat je enkelvoudige bouwwerken, dan moet je denken aan bouwwerken zoals een huis, aanbouw, dat soort dingen. Dus dat zijn niet alleen maar simpele bouwwerken, maar het zijn echt al enkelvoudige huizen. Die gaan straks door een kwaliteitsborg getoetst worden. Er gaat geen werk weg bij jullie. Er gaat geen werk weg bij ons. Dus het aantal taken blijft gelijk. Maar een burger die moet wel een externe kwaliteitsborger in hand nemen om eigenlijk in zijn huis te kunnen gaan wonen. Nou, in tijden dat je maatschappelijke opgaves hebt dat overal woningen gebouwd moeten worden, met een stikstofdebat wat plaatsvindt en zo'n wet die in werking treedt, heb ik daar zorg van. Ten meer ook omdat wij 6 partners ook die bouwtaken doen. Denk van ja, dat soort regelgeving bijt elkaar. Dat bijt je in je staart. Goed, onder de omgevingswet hebben we ook nog de overdracht van de bodemtaak van de provincie naar gemeente. Daar speelt een budgettaire discussie, maar er speelt ook een heel nadrukkelijke kwaliteitsdiscussie. Kun je de goede mensen houden nog om die bodemtaak te blijven uitvoeren? Of gaan die mensen lopen naar andere bedrijven toe met de transitie van provincie naar gemeente? Nou, wat doet dat dan met onze organisatie? Dat is eigenlijk, organisatie-orde is eigenlijk gevolg van die 3, zeg ik altijd waar. Wij moeten veel meer programmatisch werken, maar we moeten veel flexibeler werken en wij moeten veel datagedreven werken. Dat datagedreven werken bepaalt heel erg dat we onze ICT-huishouding op orde hebben, dat we onze inrichtingbestand op orde hebben. Dus weten wij alles van een bedrijf wat ze doen. Op die manier kunnen we snel en efficiënt toezicht doen. Dus kunnen we goed de bedrijven controleren en kunnen we ook goed zorgen dat de milieuschade beperkt worden. Nou, dat vertaalt zich dan in een meerjaren beleidsplan. Hoe zie je nou die milieusector zich ontwikkelen? En daarover informeren we jullie natuurlijk middels de begroting, maar ook het plan, dat van hoe zie je nou dat de sector erover uitziet, dat is de oplegger bij de begroting, zeg ik altijd maar. Dit zijn een beetje de negatief geformuleerde risico's. Positief geformuleerd, dit zijn de uitdagingen die ik voor ons zie, voor onze organisatie. Goed. Gaan we naar de volgende sheet. Zie je dat we nu een begroting kennen van 20,6 miljoen. Die zal wat groeien, omdat in onze regio het aantal inrichtingen, het aantal bedrijven toeneemt. En dan moeten we bij wet bepaald, moet je daar dus vaker naartoe om te controleren. Dus dat zie je wat groeit. En ik denk ook wel even belangrijk om te zeggen, dan kijk ik even naar rechts naar Pieter Paul. Dit jaar is ook wel een bijzonder jaar. Omdat we verhuisd zijn, zie je dus meer dit jaar incidentele uitgaven. Die dus toenemen op de begroting. Maar positief om te melden is, en daar ben ik toch wel met, is een beetje on-Nederlands ook wel een beetje trots op. Wij hebben nog voor deze crisis, ja, dan moet je zeggen welke crisis dan, maar de crisis ten gevolge van Oekraïne, zijn we nog gaan verhuizen. Dus wij nemen qua ICT, maar ook qua huisvesting, nemen de kosten af. Dus dat is denk ik ook even goed om te melden aan jullie. Ik weet niet of jij daar nog wat aanvullends over wil vertellen, Pieter Paul, over de verhuizing. Met name over de ICT en flexibel werken.
Ja, dat kan. Zeker. Het is natuurlijk een aardig staartje, zo'n begroting. Maar daar zit ook van alles achter. En met name afgelopen half jaar hebben wij heel hard gewerkt aan het project herhuisvesting. En in de aanloop daarnaartoe hebben we de hele ICT anders georganiseerd. Wij waren klant van de Connectie, een shared service center in Arnhem. En hebben besloten om eigenlijk de ICT zelf te gaan organiseren. Dat hebben we gedaan door een stap te maken naar de cloud. Onze applicaties in de cloud te brengen en te gaan werken via Office 365. Wellicht bekend. En dat betekent dat we eigenlijk nu in staat zijn om ook vanuit huis optimaal te kunnen werken aan eigenlijk alle taken die wij te verrichten hebben. In de afgelopen half jaar hebben we dus ook de stap gezet naar nieuwe huisvesting. Na corona merkten wij dat we op de plek waar wij zaten in het stadskantoor eigenlijk niet meer goed uit de voeten konden. Dat had met name te maken met toch de verandering naar meer behoefte in inspiratieruimte, meer mogelijkheden om te kunnen werken met projectgroepen. Toen hebben we de keuze gemaakt om te gaan verhuizen. Niet zo ver van de plek waar we zaten, maar wel totaal anders en echt in een heel nieuw jasje. Waarin we ook echt een eigen honk hebben gecreëerd, waar we ook alle klanten en partners goed kunnen ontvangen. Dus wat Ruben al zei terecht, denk ik, we hebben een aantal investeringen moeten doen om dat mogelijk te maken. Maar uiteindelijk gaan we langjarig daar toch op inlopen en maken we minder kosten dan we deden. Dus dat lijkt me ook belangrijk voor jullie. Voor u om te weten. Dus tot zover.
Als je kijkt naar de volgende sheet, hebben we net denk ik al even aangetikt. Dat zijn onze, oh die zie je er dan niet. Daar is een opsomming van onze partners. Dat was onze laatste sheet. En dan resteert mij eigenlijk niets anders om te vragen. En ik ben heel benieuwd of jullie nog aanvullende vragen aan ons hebben. Of nog opmerkingen of nog dingen van ons willen weten.
Dank u wel, meneer Vlaander. Ik ga die vraag voor u stellen. En mag ik u verzoeken om de microfoon iets dichterbij te zetten in verband met de bandopname voor ons straks na te luisteren. Ik ga even kijken. Wie mag ik het woord geven voor eventuele vragen? Ik zie mevrouw Zwaga de microfoon pakken. Ga uw gang.
Ja, ik krijg een vraag doorgespeeld van de tribune. Er wordt gevraagd, of er is aangegeven dat de omgevingsdienst in Harderwijk 2 miljoen euro extra nodig heeft om problemen en achterstanden op te lossen. En het is de vraag of dat bij jullie ook zo is.
Ja, die vind ik wel heel leuk. Dus dank daarvoor voor de vraag. Die is natuurlijk wat daar. Ik heb het bericht gelezen. Ik heb het bericht vanmiddag gelezen en ik zag dat de desbetreffende directeur een structurele reeks en een incidentele reeks heeft gevraagd. Uit mijn hoofd heeft Harderwijk een begroting van 5 miljoen. En het antwoord daarop is, ga ik soortgelijke bedragen vragen. Dus dan zou het ongeveer eruit komen op 11 miljoen. Nee, dat ga ik dus niet doen. Wij bespreken bij elk dagelijk bestuur en elk algemeen bestuur. En jullie krijgen elk jaar de begroting en ook de aanpassingen. Daar zie je in wat wij verwachten. En tot nu toe, de afgelopen 3 jaar, tenminste sinds ik directeur ben, hebben we altijd netjes gedaan wat we hebben beloofd. We zijn binnen de begroting gebleven, maar nog veel belangrijker, we hebben ook natuurlijk die controles en die vergunningen verleend. Dus daadwerkelijk het werk gedaan. Ik weet niet precies wat er aan de hand is. Ik denk dat ze dat ook echt zelf moeten beantwoorden, maar ik vind het wel een bijzondere omvang, laat ik het zo zeggen. Dus ik zou bijna zeggen, maakt u zich geen zorgen dat ik hier met zulke claims in toekom. Ik heb ook niet het idee dat ik dan zo warm word ontvangen zoals ik net werd ontvangen. Maar dat kan me vergissen.
Dank u wel, meneer Vlaander. Mevrouw Zwaken, is uw vraag voldoende beantwoord?
Ja.
Kijk, meneer Walraven van de PvdA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank voor de presentatie. Waar ik wel nieuwsgierig naar ben, is een aantal zaken. Hoe gaat dat met vergunningen? Hè? De gemeente komt bij u, zegt u, met een verzoek. En wie gaat dan over wat? Bijvoorbeeld, ik noemde net, want ik was in de veronderstelling dat misschien de AVR wel een aandachtsbedrijf was. Dat is dan niet. Ik ben dan wel benieuwd wat de echte criteria zijn om een aandachtsbedrijf te worden, maar dat terzijde. Maar wie is er nu verantwoordelijk voor de vergunningverlening van de AVR? Is dat de gemeente Duiven of is dat uiteindelijk de provincie? En als jullie voor beide werken, zit daar dan ook een overlap in? En hoe bereiken inwoners jullie? Of gaat dat allemaal via de gemeente? Gaat dat via bijvoorbeeld als er een geluidsoverlast gemeld wordt? Hoe gaat dat, dat in zijn gang? Hoe kunnen de inwoners met jullie kennis maken?
Dank u wel, meneer Walraven. Ik kijk even voor de beantwoording. Ik hoor een hele hoop directe vragen, maar ook een indirecte vraag met betrekking van wanneer word je nou een bedrijf met toezicht? Wellicht kunt u die ook meenemen.
Zeker, ja. Ik was even aan het meeschrijven en als ik iets mis, trek maar mijn jasje. Dus ik ga mijn best doen. Allereerst, wanneer komt nou een bedrijf bij ons of een burger bij ons? En ik pak even voor het gemak even het brede palet. Wij verlenen bouwvergunning voor een uitrit, voor een uitbouw, voor woningen, voor gehele woningbouwtransities, maar ook als iemand een frietzaak heeft en een vetafscheider moet doen of een geitenhouderij. Dus een heel breed palet. Alles wat in de ruimtelijke ordening gebeurt en waar je eigenlijk milieuschade voor toedient. Want dat is een vergunning is niks anders dan, of een milieuvergunning is niks anders dat je eigenlijk recht hebt om bepaalde milieuschade of overlast te veroorzaken. En om omgevingsvergunning, bouwvergunning is niets anders dat je zegt, je mag een bouwwerk bouwen. En dat dan binnen de regelgeving. En als iets niet past, dan moeten we gaan kijken in samenwerking met de gemeente of het passend gemaakt kan worden. Zo is het in Nederland geregeld. En in Nederland ten aanzien van milieuvergunning, dat je je moet verhouden aan de normen. Dus de regels op het gebied van lucht, geluid, uitstoot of milieuschade, moet het binnen de normen blijven. Of we moeten aanvullende, we noemen dat altijd zo'n mitigerende maatregelen. Je moet beheersmaatregelen nemen om dat tegen te kunnen gaan. Dat kan dus een heel breed scala wanneer burgers en inwoners bij ons terechtkomen. Dat maakt ons werk ook echt wel verschrikkelijk leuk. En ja, het is heel actueel. De strijd om ruimte is heel erg groot nu. Dus dat ten aanzien van de eerste vraag. Dan ga ik eigenlijk eerst even naar vraag 3. Hoe kunnen inwoners nou ons bereiken? Enerzijds, als ze een initiatief hebben, kunnen ze gewoon bij ons bellen en zeggen, goh, ik wil wat doen. Kan het, past het, mag het. Daarnaast kunnen ze een formele aanvraag indienen. Dus ik denk dat het wel belangrijk is dat je dus voor die twee smaken bij ons terecht kan. Van dat je eerst vraagt van mag het? En anderzijds als je zegt ik wil het. Dus ik wil wat gaan doen. En dan gaat een vergunningsaanvraag toelopen. Mensen krijgen ook met ons te maken. En dan ben ik denk ik minder gewend. Maar wij doen ook toezicht en handhaving. Dus als mensen zich niet houden aan de regels die we in Nederland hebben opgesteld, dan komt de toezichthouder langs en die zegt, god, u heeft buiten het bouwvlak gebouwd, of u stoot meer schadelijke stoffen uit, of ik zie benzeen uit uw fabriek komen. En dan gaan we controleren, dan gaan we meten. En als zich niet houdt aan de afspraak, krijgt hij een brief. En daarna, hoe we het in Nederland hebben geregeld, dan krijgt hij een last op dwangsom. Als hij zich daar niet aan houdt, dan moet hij de last op dwangsom ook gaan betalen. Dat is even in een hele korte, de ongezellige kant van ons. En die is heel belangrijk, vind ik. Een inwoner kan ook bij ons terechtkomen door gewoon te bellen. Ik heb last van het evenement, ik heb last van geluid. Die kan dat ook doen via het gemeenteloket en die kan het ook doen via het provincieloket. Dus als je ergens last heeft wat er in de ruimtelijke ordening gebeurt, kun je dus via die drie loketten kun je klachten doen.